Halleluja. Zo, de Heer, bidden om een zegen voor het woord dat we gaan openen. Halleluja. De Heer wil ons hart openen voor u. Dat hebben we al gedaan hier in de tijd van lofprijzing en aanbidding. En Heer, we weten dat er niets zo bijzonders is als dat, ja, dat het woord open gaat. En dat u wil spreken door het woord. En dat u genade wil geven. Dat u uw hart wil delen. Heer, als het woord open gaat. Heer, en geef genade, Heer, in spreken. Geef genade in luisteren. Heer, dat het woord tot uw doel mag komen, in Jezus' naam. Amen. Galming een beetje? Is omhoog. Zo. Ja? Oké. Eerste advent. Mooi, geen preek over de wederkomst van Jezus. Helaas, als je dat gehoopt had. Maar ik moet wel zeggen, misschien ook doordat je wat ouder wordt, ik weet het niet. Ik heb altijd het idee gehad, als mensen wat ouder worden, gaan ze meer met de wederkomst bezig. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik moet je wel zeggen, je realiseert je meer en meer in de crazy wereld waarin wij leven. Absoluut crazy wereld. Dat er maar één dictator is. Die het echt goed zal gaan doen. Niet echt dan ook voor het zeggen heeft. Dat moet dan ook wel. Geen inspraak meer. Zijn wil geschieden. Maar als hij komt, dan gaat wel alles anders worden hoor. Maar het ging inderdaad vanmorgen even zo en passant nog iets meegekregen van de drama's in Soedan. En de hele wereld is vaak gericht op bepaalde dingen en vergeet dan de nood in andere delen van de wereld. Maar Soedan is verschrikkelijk. De burgeroorlog die daar gaande is. En dan weet je, Heer Jezus, als u komt, als u gekomen bent, is dit niet meer. Dan is er geen oorlog meer. Dan is er geen honger meer. Maar dan kun je verlangen naar dat moment dat hij ook echt komt. Het is alles nieuw, alles anders. Ach, mensen. Dat is ook wat voor mij betreft advent, hoor. Hè? Uitzien inderdaad naar die wederkomst van Jezus Christus. Maar ook, en dat moet ik ook zeggen, het werk van de geest is kennelijk nog niet af. Kennelijk is de geest van God nog niet klaar. Nou, je hoeft maar naar een gemiddelde gemeente te kijken in Nederland. Ja, op keerpunt na natuurlijk. Dat je realiseert van, ja, dat klopt wel. De geest is nog niet klaar. Is de geest al klaar met u? Ik hoor niks of niemand. Ja, dus, de geest is met u allemaal al klaar. Nee, met mij nog niet. Ik weet dat een van de dingen die de Heilige Geest doet, is dat de kerk echt helemaal op Jezus gaat wijken. Ja, we zijn onderweg, maar daar zijn we ook nog niet. Maar ik ben er wel heel dankbaar, moet ik zeggen. We hebben jaren gehad over er komt opwekking. Nou, er is een stille revival wel degelijk gaande. Hè? Dus onder de Gen Z, het is bijzonder wat God aan het doen is. We hebben 12 kleinkinderen, maar een aantal kwamen onlangs weer terug. De Stichting Opwekking had de Upper Room georganiseerd. Dat was een soort van 24 uur gebed, of de hele nacht door bidden in elk geval. Ze komen er zo enthousiast terug. Het is tijd van hoop voor de kerk in het Westen, hoor. Absoluut. Het is een hoopvolle tijd. En laten we meebewegen wat God doet. Ik zit inderdaad in een sabbatical. Nou ja, altijd nog wel wat dingetjes te doen. Maar sinds het voorzitterschap van de VPE hebben we mogen overdragen. Overigens met unanieme stem. Ik was zo dankbaar. Het is altijd vervelend als je gekozen wordt met 80% voor en 20% teugen. Dan denk je, waarom zouden ze teugen me zijn? Maar dus de nieuwe voorzitter, 100% stem. Ook de nieuwe penningmeester, 100% stem. Ik ben zo dankbaar voor dat. En als deel van de VPE, jullie zijn een van de gemeentes, is het fijn om verbonden te blijven. Maar ik zit dus in de sabbatical. Een van de dingen waar ik mee bezig ben is het Matthäus-evangelie. Daar ga ik ook iets zo direct met u uit lezen. En met name de term de deur dicht doen. Gesloten deuren. Wie van u houdt meer van een open deur? Dat scheelt veel. Als het buiten tocht, dan hou je niet van een open deur hoor. Dan wil je die deur dicht doen. Deuren dicht. Deuren dicht. Ja. Maar de Bijbel spreekt en de Heer Jezus gebruikt die term. Doe de deur dicht. Sluit de deur. We gaan met elkaar eens kijken wat dat staat. Matthäus 6, Vers 5 tot en met 8. Matthäus 6. We gaan ook iets lezen straks nog wel uit 2 Koningen 4. Daar zegt de profeet Elisa tegen die weduwe: je moet de deur achter je dicht doen. En dan? Ja, doe de deur dicht. Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. Ik hoor u niet bladeren, dat hoeft ook niet meer tegenwoordig. Ik kan natuurlijk weer je app doen. Maar er staat: en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen, we zouden zeggen in de kerken, en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga uw binnenkamer. Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan ook geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van woorden verhoord zullen worden. Nou, wordt dan aan hun niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Ja, dit is deuren sluiten, hè? Dat is inderdaad, je kunt überhaupt nadenken, waarom heeft een mens een deur nodig? Ja, dat is inderdaad dus om invloeden buiten te houden. Als je de deur open doet, om invloeden van buiten binnen te laten. Daarvoor is een deur. He, er zijn, als het goed is, dan zijn jullie deuren 's nachts op slot. Ik woon in een dorpje, wij zijn soms heel slordig, blijft de deur openstaan, wil je ons niet verder vertellen. Maar als je dat doet, als je de deur openlaat, dan sta je open voor invloeden van buiten. Toch? We hebben dat wel eens meegemaakt, dat er een inbraak geweest is. Dom. Maar goed, dus een deur is om invloeden uit te sluiten. Of om juist, als bij een open deur, om binnen te laten. Nou, Jezus is de deur. En de vraag is dan ook, welke invloeden wil je buiten laten? Welke invloeden wil je binnen laten? Daar komen we nog op. Interessant is dat dit deel is van die bergreden van Jezus. Die begint bij Matthäus 5. En via dit hoofdstuk Matthäus 6 doorgaat naar Matthäus 7. De bergreden. En die vind ik toch wel heel boeiend. Want het is mij voor het eerst opgevallen. Goed voor dat je een sabbatical hebt, kun je wel meer focussen. Maar dat de woorden aarde en hemel heel veel voorkomen in de bergreden. Überhaupt in het Matthäus-evangelie. Aarde en hemel, die beiden komen veel voor. En wat dan zijn hoogtepunt vindt, als het ware, in het Onze Vader. Daar komen we nog even op terug. Maar aarde komt er veel voor, hemel komt daar veel voor in de bergreden. En Jezus loopt bijna over van het andere woord Vader. De Vader in de hemelen. De Vader die in het verborgene is, de Vader die in het verborgene ziet. Ook sleutelwoorden die steeds terugkomen. En trouwens, het Matthäus-evangelie eindigt met de woorden. Welke woorden van hemel en aarde? 10 punten. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus hemel en aarde zijn heel essentieel in het Matthäus-evangelie, waar Jezus ook als de koning van Israël wordt geportretteerd. En is het heel interessant, en ik wil eigenlijk een nieuwe Nederlandse term introduceren bij u. Dat hoort niet zo eigenlijk, maar goed, taal is een dynamisch iets. Dus ik ken wel het woord veerkrachtig, hè? Ja? Veerkrachtig. Nou, ik wil een nieuw woord introduceren dat niet bestaat. Dat is het woord teerkrachtig. Ja? Allemaal even opslaan. Het woord teerkrachtig. Nou, dat moet ik een beetje uitleggen. Maar de hele bergreden is vol van teerkrachtigheid. Zalig de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Zalig de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk de hemel. Teerkrachtigheid legt Jezus als het ware neer. En nogmaals, het woord bestaat niet. Maar misschien dat het vanaf nu gaat bestaan. Teerkrachtig. Wie van u wil teerkrachtig zijn? Ik wil ook teerkrachtig zijn. Want dat is een groot geheim. Een groot geheim is dat als je wandelt in die principes van Christus, het koninkrijk van God. Maar we gaan een beetje inzoomen op waarom moet nou die deur dicht? Doe de deur dicht. Jongens, deur dicht, tocht. Bij ons thuis is het 's morgens net omgekeerd. Wij wonen in een kangeroewoning, dus een dochter en een man en een paar kleinkinderen wonen bij ons in huis. En dan zegt mijn vrouw, standaard, elke morgen doe je de deur even open. En we hebben een soort living apart together, dus niet iedereen kan bij elkaar binnenlopen. Je moet even netjes kloppen. Maar ze wil dat de kinderen, kleinkinderen, altijd zo kunnen binnenlopen. En voordat ze naar school gaan, moest nog even bij oma, opa in mindere mate, maar nog even bij oma langs, om even een knuffel te brengen. En mijn vrouw vindt dat prachtig, dus zij zegt, doe de deur even open, want dan kunnen de kleintjes binnenkomen. Oma, oma, knuffel. Okay. Nou, oma vindt dat geweldig. En opa vindt dat ook leuk. Maar, dus de deur, maar waarom moet de deur dus dicht? Jezus zegt dat met nadruk. De profeet Elisa zegt er ook tegen die weduwe, dan moet je de deur achter je sluiten. Wat maakt het nou uit dat die deur op een kier staat? Dat maakt dat niet zoveel uit, Jezus. Nee, hij moet dicht. Nou ja, het staat in de context. De context waarin Jezus dat zegt, is dat begint hij in vers 5. Wanneer je bidt, zul je niet zijn als de huichelaars. Ja, dat is kennelijk mogelijk dat je een huichelende bidder bent. Dat kan, dat staat hier. He, dat kan. En dat is, ja, daar heb je ook geen last van. Maar als je bewust bent van hoe kom ik over? Wat vindt men van mij? En vooral als je over wil komen als van, nou, dat is wel een geestelijk iemand, zeg. Zo. Luister eens naar zijn gebed. Dus, die zul je niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Dus dat is die enorme interactie van, hoe vinden ze me? Gehoord, gezien, hoe kom ik over? Nou, even een disclaimer. Het is denk ik van belang om elkaar in de lokale kerk te bemoedigen. En wat mij betreft prima als iemand een gebed heeft waarin de Heilige Geest zo bijzonder doorheen werkte, dat je zegt, joh, ik ben geraakt door jouw gebed. Dat is niet wat ik wil zeggen. Hè? Of als iemand voor het eerst bidt. Ik vind het heel leuk als mensen die pas tot bekering gekomen zijn, als die gaan bidden, dan hebben ze helemaal geen jargontaal. Dan zeggen ze, hey God, wil jij eens luisteren naar mij? Want ik heb even wat... geweldig. Fantastisch. Dus als je dan na afloop naar zo iemand gaat en zegt, joh, ik vond dat je zo mooi bad. Dat is ook prima, daar gaat het mij niet om, hè. Maar het gaat om die krachten die er zijn in de wereld, dat vindt men van mij. En dat je gedrag bepaald wordt door de eer van mensen. Nou, Jezus zegt, daar moet je radicaal mee breken. En daar moet je radicaal mee afrekenen. Doe de deur daarvoor dicht. Kijk, in Jezus' tijd waren er geen selfies. En in Jezus' tijd kon je niet kijken hoeveel weergaven je had. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ergens gepreekt heb en dan, ik doe het niet meer, ik probeer het af te leggen, maar het aantal weergaven suggereert dan een beetje van hoe interessant vond men jouw preek. Ja, daar bent u niet mee bezig, maar dat is een voorgangersprobleem. Afleggen. Hoeveel volgers heb je? Hoeveel volgers heb jij al? Dus mensen zijn alleen maar soms de hele dag bezig. Met hoeveel volgers heb ik? Voor u als ouderen is dat een gekke wereld. Voor de jongeren is dat geen gekke wereld. Hoeveel volgers heb je? Nee. Doe de deur dicht. Wees teerkrachtig. En ontdek waar het wel om gaat. Natuurlijk gaat het ook om, als de deur dicht, ook om intimiteit. Hè? We zeggen wel eens de deur van de slaapkamer van een man en een vrouw die is dicht. Maar mij betreft op slot. Daar praat je niet over. Dat is tussen jou en je man, tussen jou en je vrouw. Die deur is dicht. Maar dus ook voor intimiteit. De deuren gaan ook dicht voor intimiteit. Je gaat dingen van je hart delen op een manier die je niet eens in een lokaal, in een bidstond doet. Ik bid niet hetzelfde gebed in mijn bidstond, in mijn binnenkamer, als dat ik bid in de bidstond. Toch? In die binnenkamer kom je tot een veel dieper niveau van intimiteit. Dat hoop ik tenminste. Het is niet zo heilzaam. En soms dan ben ik wel eens in mijn stille tijd. Dan denk ik, jonke, stop nou eens met de jargon te gebruiken naar God. Deel je hart nou gewoon eens met hem. Het is heel heilzaam om dat tot jezelf te zeggen. Gewoon praten met God. Op de dingen van je hart. Dus intimiteit, tuurlijk. Maar op focus. Je deur moet ook dicht voor focus. En dat betekent heel concreet ook, dat ding, ik heb hem op mijn stoel laten liggen. Je iPhone. Je hebt allemaal een iPhone tegenwoordig, of een smartphone. Ouderen niet. Begin er niet meer aan. Laat maar liggen. Maar Rutte had een Nokia. Dat vond ik ook wel slim, eigenlijk. Zo'n klein dingetje waar die alleen maar voor bepaalde mensen bereikbaar was. Maar bij je, een van de dingen die ik gewoon consequent moet doen, als ik stille tijd heb, dat ding weg of uit. Want je bent hoe dan ook helemaal gewired. Ga maar eens in de wachtkamer bij de dokter zitten. Nou, niemand die nog een woord tegen elkaar zegt hoor. Ze zijn allemaal bezig met dat ding. Helemaal gefocust. De hele samenleving is gefocust op dat. Nou, die moet je dus niet meenemen in je binnenkamer. Die moet uit. Dat ding moet uit. Het leidt enorm af. Heel apart vind ik het. En dat is voor mij ook iets van, dat heb ik nog nooit bij stilgestaan eigenlijk. Dat het onze Vader staat in de context van jouw privégebed in jouw binnenkamer. Mijn associatie met het onze Vader is wat je gezamenlijk bidt. Je zegt, ja, dat klopt ook, dat is onze. Nou, daar kom ik misschien nog op terug. Maar het lijkt dat de context van het onze Vader, want Jezus spreekt over bidden in je binnenkamer, en dan vindt er even het, dan zegt hij ook nog even, van joh, het zit niet in de hoeveelheid woorden, helemaal niet. En het gaat zelfs ultiem niet om je noden, want verschillende keren zegt hij, je Vader weet al van tevoren wat jij nodig hebt. Hey, halleluja trouwens. Dat is wel fantastisch. God weet al wat je nodig hebt. Je hoeft niet eens te zeggen van, Heer, ik heb al dat nodig. Oh, nou, dat wist ik nog niet, zegt God. Nee, hij weet al lang wat je nodig hebt. Als de alwetende, die bovendien nog eens Vader is. Dus het is ook niet die context van wat heb ik nodig, wat heb ik nodig, wat heb ik nodig. En in de context dus van die binnenkamer, waarvan Jezus zegt, doe de deur dicht. Lid is vervolgens om het onze Vader te bidden. Moet je even over nadenken. Waarom is dat? Voor mij is dat iets, nooit bij stilgestaan. Want onze Vader bidden we, nou, vaste preek altijd bij een begrafenis bijvoorbeeld. Aan het graf. Is het onze Vader. Nou, ik zeg niet dat dat niet mag. Natuurlijk mag dat. Maar weet het onze Vader waar je maar wil, zo vaak je maar wil. Maar de context hier is de binnenkamer. Hè? Dus check mij op of ik de Bijbel goed uitleg. En inderdaad, als reactie op die lange gebeden enzovoort. En dan zie je al, want wat in die binnenkamer moet gebeuren, de shift al heel gauw van mijn naar uw. Onze Vader die in de hemel zei, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk. Uw wil geschieden. Dus het is een van de geweldige dingen van de binnenkamer. Is als het niet meer gaat om jou. Toch? Een van de geweldige dingen van de binnenkamer is als dat gaande is. Dat het gaat om uw wil, uw naam, uw. En dan ga je ook door diepere dingen heen. Wat ik toch wel even benoemen in die binnenkamer. En dat is nog veel meer over te zeggen, maar in die binnenkamer zal datgene moeten plaatsvinden wat je vaak niet even en passant ook zelfs in een bidstond doet. Wie van u weet dat vergeven soms heel moeilijk is? Wie van u weet dat je dat soms niet even doet, ik vergeef je wel. Ja, je vergeeft je als iemand zegt van, ik had je 5 euro tekort teruggegeven. Sorry. Ja joh, dat zit er. Weet je, dat is makkelijk. Maar er kunnen dingen zijn die zo diep gaan, dat je zegt, ik moet op mijn knieën. Ik moet in de binnenkamer. Ik moet dit doorworstelen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ach lieve mensen, dan gaat een andere deur open. Hè, wat ik geloof, dat wil ik er ook bij zeggen. Als die deuren dicht gaan, de bedoeling dat die deur, die ene deur dicht moet gaan, is dat een andere deur open gaat. Een deur in de geest gaat open. Jezus is de deur. Dat die deur open gaat. En een van de dingen waardoor deuren open gaan, is als je er doorheen gaat. Weet je, Ik ben jaren voorganger geweest. Ik ken mijn papa heimisch goed. En ik weet hoe mensen soms zo geweldig in die overwinning kunnen wandelen, doordat ze die binnenkamer kennen en er doorheen gaan. Maar ik noem geen naam uiteraard niet. Maar laatst kwam nog iemand naar me toe en ik denk, jongen, na al die jaren heb je nog steeds niet vergeven. Draag je nog steeds met je mee. Kennelijk niet door die diepte gegaan van die binnenkamer, waarin het alleen maar gaat om met God in het rein te komen, met God, hè, die deur, dat die deur naar God open gaat. De deur naar het verleden dicht, de deur naar haat dicht, de deur naar wat vindt men van mij dicht, de deur naar, ik wil er doorheen gaan, Heer. En wat het dan ook maar is. Weet u, ik geloof, een christen moet bij tijd en wijle even worstelen. Moet bij tijd en wijle gewoon door dingen heen gaan. U ook, allemaal, niemand uitgezonderd. Het is niet mogelijk dat je een makkelijk, alleen maar een super makkelijk leven hebt. Het is niet mogelijk, zelfs niet de bedoeling, dat je een leven hebt dat alleen maar over rozen gaat. Forget it. We gaan allemaal door die dingen heen. Maar daarom zegt Jezus, ga je binnenkamer in. Sluit je deur. Sluit de deur. Ga ik een deur voor je openen. Vergeef ons heden ons daar, of vergeef ons onze schulden. Wij vergeven onze schulden. Het is ook de plaats van waar je diepste verdriet doorheen moet. Loslaten mensen, loslaten. Ik heb zo respect voor mensen, en ik moet zelf ook dingen loslaten. Ik heb zo respect voor mensen die dingen kunnen loslaten. En loslaten, zeg ik altijd bij God, is niet van nou, we laten het los. Loslaten, een christelijk loslaten, is het overgeven in doorboorde handen. Dat is christelijk loslaten. Christelijk loslaten is overgeven in de handen van diegene die gezegd heeft, ik heb alle machten in de hemel en op de aarde. De kinderen. Och, wat kan het voor ouders zwaar zijn. Als kinderen keuze maken die je echt niet wilt als ouders en je hart huilt. Maar je gaat er doorheen. Je gaat je binnenkamer in. Daar is Jezus, de deur. Die ene deur gaat dicht, die andere deur gaat open. De deur van uitzicht, de deur van loslaten, de deur van overgeven in doorboorde handen. Wat is het toch geweldig dat we de dingen niet in handen hebben. We hebben de dingen niet in handen. En we kunnen de dingen ook niet in handen houden. Maar wat is het, halleluja, dat we de dingen kunnen overgeven in doorboorde handen. Halleluja. Daar ben ik zo dankbaar voor. Diegene die alle macht heeft in de hemel op de aarde. Die al lang al uw gebeden voor uw kinderen kent. En voor uw ouders kent. En voor uw man kent. En dan levert die binnenkamer leven dat op. Ik wil komen zo nog wel even. Ook je heiligingsleven. Hè, leidt mij niet in verzoeking. Ach, lieve mensen. Je moet soms ook even knokken in je binnenkamer. Leidt mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Van zelfzucht. Van onreinheid. Van enzovoort. Ik heb nog een leuk dingetje voor u. Het woord binnenkamer in het Grieks, Nieuwe Testament is in het Grieks, het woord binnenkamer is het woordje tamaion, mag u direct vergeten. Maar het is wel interessant dat dat woord in Lucas 12 vers 24 vertaald wordt met voorraadkamer. Dus binnenkamer is gelijk aan voorraadkamer. Nou, dat is mooi. Hey, ik moet trouwens gelijk denken aan Elisa, die weduwe, die schulden heeft, de binnenkamer instuurt. Hij zegt, doe je binnen, ga in je binnenkamer, doe de deur achter je dicht. En u weet wat er bij haar in de binnenkamer is gebeurd, hè? Dat bleek een voorraadkamer te zijn. Zo, dan ging hij even een deur open. Een deur naar een schuldeloos leven. Ze kon haar schulden betalen. Bijzonder. Hey, je binnenkamer is je voorraadkamer. Je binnenkamer is de plaats waar je de dingen gaat krijgen die je nodig hebt. Wat je vader in het verborgene ziet. En Jezus is nog eens een keer de deur naar die vader. Och, halleluja. Die vrouw van die binnenkamer is gegaan. Ik denk dat die straatgenoten van haar was. Moeten we iedereen vragen om pot en pannen. Ze zei, waar heb je die voor nodig? Ja, ik moet ze meenemen in mijn binnenkamer. Oké, nou ja, als jij zo nodig in je binnenkamer wil en denkt dat er iets gebeurt. Maar goed, ze hebben het gezien. Want toen die deur weer open ging van de binnenkamer, toen was het overvloed aan olie. Hé, olie, waar zat ik weer een beeld van? Wow. Dus mensen die in de binnenkamer zijn, wil je dat daarmee zeggen? Mensen die in de binnenkamer zijn, worden die vol van de geest? Dacht het wel. Amen. Ik geloof het wel. Ik geloof dat er alle rijkdommen zijn die in Christus nodig hebben. Mensen die leven in de binnenkamer. Mensen die leven in de binnenkamer komen op zondag naar de kerk. Niet om te ontvangen, maar om te geven. Amen. Mensen die leven in de binnenkamer. Dat zijn niet de mensen in de gemeente die altijd maar zitten te mopperen en te zeuren. Die zijn hier niet, dat weet ik wel. Die zeuren niet en die mopperen niet. Die houden van de gemeente omdat ze van Jezus houden. Dat zijn mensen die komen uit die binnenkamer en dan merk je gewoon dat ze bij God geweest zijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, een kleine disclaimer. Soms val ik in slaap in mijn binnenkamer. Dat is niet heel erg. Dat vindt God niet heel verschrikkelijk, denk ik tenminste. Ik denk dat hij dan wel glimlacht en zei, oh heerlijk, kom maar even tot rust, is niet erg. Maar wat ik er ook wel gelijk bij wil zeggen, ik sprak laatst met een jongen uit een Sri Lankaanse jongen. En de Sri Lankaanse cultuur, dat is de Indiase cultuur, dat zijn bidders. En hij vertelde mij, ik ga er elke morgen uit van 3 tot 6. Nou, dan moet ik natuurlijk even mijn huichelaarsfeest opzeggen en zeggen van, oh wat mooi. Zo van, dat doe ik ook. Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat doe ik namelijk niet. Ik ga niet van 3 tot 6 bidden. Dat trek ik niet. Dus wat ik erbij wil zeggen, David Wilkerson zei de laatste ook heel mooi in de preek, maar ga op dat moment de binnenkamer in dat het de meeste kans van succes heeft. Ja? Meestal is dat wel in de ochtend. Weet je waarom ik dat zeg? Want het is logisch om aan het begin van de dag te zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. Dus het is wel logisch dat je de dag begint met God. Amen. Als het kan, begin de dag met God. En dat is het ook het enige deel van het Onze Vader, waarin het toch even gaat om een stuk van mijn behoefte. En alleen maar voor vandaag. Niet voor morgen. Dat is niet de context van de Bijbel. De Bijbelcultuur is een dagcultuur. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze enzovoort. Ja. Nou nog even, want ik mag het 3 kwartier van 1 van de oudsten. Ik heb hier laat toelating begonnen. Heb je bijgehouden hoe lang je op preek? Nee? Oké. Okay. Er staat hier, dan zegt Jezus, dan de Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ik heb een pijnlijke mededeling voor u, dit staat niet in de grondtekst. Openbaar. Staat er niet, nergens. Het is de logica van de Bijbelvertalers die zeggen, het moet dan dus ook al in het openbaar vergolden worden. Dat kan zomaar zijn op de dag des Heren. Het kan zomaar zijn op de dag dat Heer Jezus terugkomt, dat je vergolden wordt in het openbaar. Dat is je bent getrouw geweest over 2 talenten. Ik geef je New York en San Francisco om te regeren. Dat zou zomaar kunnen. Toch denk ik dat vergelden in het openbaar, en dat is ook aan de hand van 2 Koningen 2, dat verhaal van die weduwe, 2 Koningen 4, het verhaal van die weduwe die in de binnenkamer ging, dat het openbaar vergelden wel degelijk ook in het hier en nu is. Wat ik net zei, die persoon die leeft in de binnenkamer, dat is waarschijnlijk een blij mens. Dat is waarschijnlijk een mens die heeft geleerd om zijn zorgen af te leggen. Dat is waarschijnlijk een mens die net even meer vreugde in zijn leven kent dan iemand die nooit naar de binnenkamer gaat. Met andere woorden, daar is een soort van openbare vergelding. Het is een binnenkamermens. Dat zie je gewoon aan iemand. Dus in die zin geloof ik ook wel degelijk in openbaar vergelden. Ja, nou we gaan naar een einde toe. Ik kan vragen wie ben je als je weer naar buiten komt. Maar ik wil nog even u meenemen, niet naar de binnenkamer, maar naar de bovenkamer. 2, dat is niet hetzelfde begrip in de Bijbel. Pinkster mensen houden van de bovenkamer. Amen. Ja, jullie kippen mensen, kom op. De bovenkamer. Dat is de plaats waar de Pinksterbeweging is ontstaan. Niet hier in Amsterdam. Ook niet in Azusa Street. Maar in Jeruzalem. Daar is de Pinksterbeweging ontstaan. Maar ze waren in de bovenkamer. Zit er nog een verband tussen de binnenkamer en de bovenkamer? Ik denk de binnenkamer, daar ben je alleen met God. De bovenkamer ben je samen met God. En heel kort even, je ziet dat hier Jezus als het Pascha begint. Als je het Pascha wil, Pascha moet gevierd worden, de Pesachmaaltijd, zedemaaltijd. Dat is dan het moment van de instelling van het heilige avondmaal. Dan zegt hij, ik ben dat brood, ik ben dat bloed, ik geef dat voor jullie. Maar dan zegt hij eerst dat ze een bovenkamer moeten klaarmaken. Dus in die bovenkamer waar ze dan zitten met hun 12, met hun 13, en later met hun 12, want Judas gaat weg. Dan hebben ze een soort van openbaring van de gekruisigde Christus. En hebben samen als kerk een openbaring van de gekruisigde Christus nodig. Er is nooit een moment in je leven dat je kan zeggen, oh, ik weet, hij is voor mij een kruis gestorven, forget it. Dat gaat veel verder. Dat is zo'n totaal iets dat Christus aan een kruis is gestorven. En dat ik met hem gestorven ben. Maar in de bovenkamer, de gekruisigde Christus. In diezelfde bovenkamer, 3 dagen later, in diezelfde bovenkamer, zeer waarschijnlijk, komt de opgestaande Christus. Halleluja. Hij is de gekruisigde, maar wat meer is, hij is de opgewekte. 1000 mensen werden gekruisigd in die tijd. Er is maar eentje opgewekt. De opstanding uit de dood is het fundament van het christelijk geloof. Alle apostolische preken in Handelingen gaan er niet per se over, jij bent een zondaar, je moet je bekeren. Nee, die gaan erover, is een koning aangesteld. En dat is bewezen dat hij is opgestaan uit de dood. En bekeer je, want er komt een dag van het oordeel. Dat is de apostolische prediking. Maar het is heel erg als fundament de opstanding van Christus. Nou, de kerk heeft nodig, en dat is wat Paulus voor bidt, dat we zien hoe overweldigend groot de kracht is van zijn opstanding. Samen. Met alle heiligen. Samen. In de bovenkamer. Bovenkamer. Openbaring van het opgestaande Christus. Bovenkamer. Een paar dagen later, toen Jezus naar hemel is gevaren, waarschijnlijk in exact diezelfde bovenkamer, zie je de openbaring van de eenheid van de kerk. Eenparig bidden. Zij baden eenparig in de bovenkamer. En toen, 10 dagen later, in diezelfde bovenkamer, een enorm lawaai. Halleluja, ik ben een Pinksterman. Een enorm lawaai. Halleluja. Ik hou van een enorm lawaai van de Heilige Geest. Halleluja. En Pinkstergemeentes hebben soms nodig om met elkaar in de bovenkamer te zijn. Om dat enorme lawaai van de Heilige Geest te horen. De bekrachtiging van de Geest. Ik zei aan het begin aan Advent, de Geest is nog niet klaar. De Geest is nog niet klaar met de gemeente. De bruid is denk ik nog niet klaar. Maar het is aan God om dat te beoordelen. We zijn gerechtvaardigd in Christus, onze startpositie. Maar we lijken nog niet altijd op hem. Maar de geest beweegt. Halleluja. En wat zou het geweldig zijn. Wat zou het geweldig zijn als elke. Ieder van u. Dat je pas de bovenkamer ingaat. Als je uit je binnenkamer bent gekomen. Wat zou het geweldig zijn. En misschien moet je dat gewoon gaan introduceren. En misschien doet hij dat al lang. Waar heb je het over, man? Dat doen wij al lang. Maar dat je, stel dat iedereen die hier vanmorgen is gekomen, eerst tijd door heeft gebracht in de binnenkamer. En heel veel van u zegt, daar ben ik geweest. Ik heb vanmorgen mijn stille tijd gehad met de Heer. Maar stel dat iedereen dat doet. Stel dat iedereen, in plaats van 1 minuut, nog even de gemeente aan de Heer opdraagt. Oh Heer, zegen de gemeente. Zegen Harry, zegen Esther, zegen de oudste. Zegen de kinderen. En amen. Stel dat dat van 2 naar 5 minuten gaat. Stel dat u in uw binnenkamer, ieder van u, van 2 naar 5 minuten gaat. We gaan bidden voor de gemeente. We gaan bidden dat we samen een openbaring krijgen van de gekruisigde Christus. We gaan bidden dat we samen een openbaring krijgen van de opstanding van Christus. We gaan bidden dat we samen een openbaring krijgen van de eenheid van de kerk. We gaan bidden dat we samen dat enorme lawaai gaan horen van de geest. Stel dat je dat zou doen. Stel dat je dat zou doen. Misschien doet u dat al lang. Waar heb je het over, man? Maar ik ben er niet zo zeker van dat dat gebeurt. Stel nou dat je dat doet. Stel nou dat je zegt vanaf nu, Heer, ik wil elke dag 5 minuten. En sommigen hebben meer tijd, 10 minuten. En sommigen hebben nog meer tijd. 15 minuten bidden voor onze lokale kerk. Voor ons lokaal leidersteam. Voor de wijk waarin wij geplaatst zijn. Dan kom je uit de binnenkamer in de bovenkamer. Want dit is de bovenkamer. Je moet niet voor niks naar boven, hè? De trap op. Prachtig trap. Zeer toegankelijk. Maar de bovenkamer is zeer toegankelijk. Maar de binnenkamer ook zeer toegankelijk. Nou, dat is eigenlijk mijn vraag aan u vanmorgen. Dat is eigenlijk mijn, misschien wel gewetensvraag. Hoeveel tijd ben je door in je binnenkamer? En dan niet zo van, want dan moet je ook weer bij weg blijven. Zo van, ik bid wel een half uur. Dat wil ik ook eigenlijk niet zeggen. Laat het maar verborgen blijven. Dat God die het verborgene ziet. Zal het in het openbaar vergelden. Maar ik kan je één ding zeggen. Als jij je binnenkamer in gaat, dan gaat er een deur dicht. Maar oh wee, er gaat een deur open. Er gaat een geweldige deur open. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Zo. Je vader die het verborgene ziet, ontmoet zijn kind. Halleluja. Door de Heer Jezus de deur. Fantastisch. Je wilt het niet missen. Ach, je wilt het niet missen. Je wilt hem niet missen. Hij is het doel van je leven. Halleluja. Maar de beste is yet to come. Het mooiste gaat nog beginnen in jouw leven. En als je dat al doet, nou dan maar meer, Heer. Dan maar meer daarvan. Amen.